Hoor jij de vogels nog fluiten? Zie jij de boog nog in de wolken staan? Of zit je hoofd zo volgestopt, waardoor je onbereikbaar wordt en de zegeningen steeds aan jou voorbij gaan? De dief is bezig met stelen. Hij rooft de vreugde uit je leven weg. Toch is het mogelijk in de strijd dat je van binnen wordt verblijd als je alles wat je vasthoudt bij hem neerlegt. Dan mag je het weer zien als je alles bij hem neerlegt, als je alles in zijn handen legt, kan jij zijn schoonheid zien. Je mag het dan weer zien. De goedheid in het leven, alles wat hij jou gegeven heeft, je mag het dan weer zien. Dus richt je ogen naar boven. Ook als de last je zicht vertroebeld heeft. Want het blijft een zekerheid dat God je hele leven leidt. Oh, en dat te weten is wat echte rust geeft. Dan gaat de wereld weer open. De dingen die je zo vaak hebt gemist. Een zachte stem in de natuur, kleine wonderen ieder uur, die je steeds weer laten zien dat hij dichtbij is. Dan mag je het weer zien, als je alles bij hem neerlegt, als je alles in zijn handen legt, kan jij zijn schoonheid zien. Je mag het dan weer zien. Al de goedheid in het leven, alles wat hij jou gegeven heeft, je mag het dan weer zien. Ik mag het nu weer zien.
Op 17 februari 1963 heb ik mijn eerste kerkdienst mogen leiden. Dat is heel lang geleden. En die dienst in Zuilen, Utrecht, ben ik begonnen met gezang 599 uit onze bundel. En dat wil ik nu graag weer doen. Vader, wil ons thans vereren met uw tegenwoordigheid. Fijn dat we elkaar vanmorgen weer mogen begroeten in dit huis, wat voor ons vaak aanvoelt als een huis van God. Hij, de Heilige, die onze Vader wil zijn, staat centraal in ons samenkomen. Van Hem is onze hulp, onze verwachting. Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft, met de zee en alles wat erin is, is trouw. Hij laat niet los wat hij is begonnen. De wereld niet en ook ons niet. We bidden om en rekenen op zijn genade en vrede. In Jezus Christus onze Heer, door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Nadat ik weer eens een poos uit de running geweest was, zou iemand 25 jaar geleden tegen Grietje gezegd hebben, ja, en dan trekt hij zijn jasje weer aan en dan staat hij er weer alsof er niks gebeurd is. Intussen heb ik van Revo-vrienden gehoord dat zij dat jasje van de dominee ervaren als een teken van respect. Respect voor God en voor zijn woord. En dat betekent dat ik dus toch het jasje maar weer aandoe. Want dat respect heb ik. Maar ik kan hier niet staan alsof er niks gebeurd is. Maar dat heb ik, hoop ik, voldoende duidelijk gemaakt in februari, toen ik jullie vertelde waarom ik weer binnenstapte. En toen Roelof Vochtelo al vrij gauw daarna mij vroeg van, zou je niet eens een keer voor kunnen gaan als wij geen spreker kunnen vinden? Toen had ik niet zo gauw een antwoord. Maar ja, als je A zegt, moet je ook B zeggen. Nou, met dat B nemen jullie vanmorgen natuurlijk geen genoegen. Je bent klaar voor een stevige ouderwetse preek, denk ik. Nou, of hij stevig is, dat weet ik niet. Ouderwets is hij wel. Want ik heb hem opgehangen aan die eerste dienst in Zuilen. Alle liederen komen daar weg. Nu met een andere nummering, dat gaf even problemen van de week, maar dat is wel opgelost. En of die preek stevig wordt, ja, dat moeten jullie zelf beoordelen. Maar nu gaan we eerst verder met de lofzang. Psalm 150.
Oh.
Mijn eerste schriftlezing, toen in Zuilen, en ik heb hem wel vaker gebruikt in diensten, was uit 2 Korinthe 5. En misschien is het wel goed dat ik van tevoren even zeg dat het woorden van Paulus zijn en niet van Geert Liebe. Vervuld van ontzag voor de Heer proberen wij iedereen te overtuigen. Voor God zijn we wat dit betreft een open boek. Maar hopelijk ook voor u, wanneer u te rade gaat bij uw geweten. We bevelen onszelf niet opnieuw aan, maar geven u de mogelijkheid om trots op ons te zijn, zodat u zich kunt verdedigen tegen wie zich op uiterlijke zaken laten voorstaan, in plaats van op innerlijke. Zijn we in extase, dan is dat voor God. En zijn we bij zinnen, dan is het voor u. Wat ons drijft, is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven. Waardoor alle mensen zijn gestorven. En dat hij voor allen gestorven is, opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld. Ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden. Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de taak gegeven dat bekend te maken. Inderdaad, God heeft in Christus de wereld met zich verzoend. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend en ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. En jarenlang heb ik gedacht dat ik die woorden wel op mezelf mocht betrekken. Wij zingen als inleiding op ons bidden: O God van hemel, zee en aard, worden door u onze dank aanvaard voor wat u geeft.
Oh,
O God van hemel, zee en aard. Dat klinkt wel groots en wijds voor ons. En als we dan ook nog denken aan de aarde als een klein stipje in uw universum, dan duizelt het ons. En toch hebt u ons aangemoedigd om u aan te spreken als onze vader. Mijn papa kan alles, zei ik vroeger op het schoolplein. Dat zeg ik van u niet altijd even gemakkelijk. Ik wil dat wel geloven, maar er zijn zoveel dingen die ik niet begrijp. En toch zingen we met overtuiging van zegen die uw hand aan mensen geeft. En de grootste zegen is wel uw Zoon, Jezus Christus. Daarom beginnen we onze samenkomsten ook meestal met een lofzang. Maar we nemen ook ruimte voor gebed om ontferming. Ontferming met dit kleine stukje aarde met 18 miljoen mensen. Ontferming met dat piepkleine stukje aarde van Gaza met 2 miljoen mensen. En dat stukje aarde van hun buren met 5 keer zoveel mensen. Vader, als we zo de hele wereld zouden opdelen in stukjes, dan kwamen we uiteindelijk toch terug op die speldenknop in het heelal met 7000 miljoen mensen. En met kerst zingen we weer, met overtuiging, dat u onder die miljoenen ook ons op het oog hebt. Dank voor al die keren dat we dat hebben mogen ervaren. En dank ook dat u ons doorgeholpen hebt op momenten dat we daaraan twijfelden. Ontferm u over heel uw schepping en ontvang onze dank. Vader, in het bijzonder bidden we u voor mensen die er bij ons uitspringen, omdat we ze kennen, omdat we iets met ze hebben. Als zij op dit moment moeilijke wegen gaan en betwijfelen of er nog wel uitzicht voor ze is, geeft u hen dan kracht en bemoediging. Nu wij hier samen mogen lofzingen en bidden en luisteren, geef ons dan de kracht van uw Heilige Geest om ons te leiden in de waarheid die we in uw woord hopen te vinden. Laat ons samen zijn tot een zegen wezen voor onszelf en wellicht door ons heen ook voor anderen die uw steun nodig hebben. Wij vragen u dit in de naam van Jezus, uw Zoon, onze Heer. Amen. De tweede schriftlezing is uit het Evangelie van Matteüs. Petrus kwam bij Jezus staan en vroeg hem: Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot 7 maal toe? Jezus antwoordde: Niet tot 7 maal toe, zeg ik je, maar tot 70 maal 7. Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die afrekening wilde houden met zijn dienaren. En toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem 10.000 talent schuldig was. Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem: Heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen. Zijn heer kreeg medelijden en hij liet hem vrij. En hij schold hem de geleende som kwijt. Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van zijn mededienaren die hem 100 denariën schuldig was. En hij greep hem bij de keel en zei, betaal me alles wat je me schuldig bent. En toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem, heb geduld met mij, ik zal je terugbetalen. Maar hij wilde daar niet van weten. Integendeel, hij liet hem gevangen zetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. De andere dienaren hadden gezien wat er gebeurde en ze waren zeer ontdaan en gingen naar hun heer om hem alles te vertellen. Daarop liet de heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem, je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden omdat je mij erom smeekte. Had jij dan geen medelijden moeten hebben met je mededienaar zoals ik medelijden had met jou? En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de folteraars gaf totdat hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal mijn hemelse vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft. Woord van de Heer. Wij zingen van Psalm 103. Loof, loof de Heer mijn ziel met al uw krachten. Waarom? Omdat hij al onze schuld op zich heeft genomen. Er was er dus een koning. Nou ja, die koning is er niet. En die is er ook nooit geweest. En die zal er ook nooit zijn. Want zulke koningen bestaan niet. Er is geen mens die zoiets doet. Ja, misschien soms iets wat er een beetje op lijkt. Maar meestal gaat zoiets heel anders. Want het recht moet zijn loop hebben, vinden wij. Waar zouden we blijven als mensen maar zo konden doen wat ze wilden en dan wordt het wel weer rechtgezet? En dan dat ook nog ongestraft laten. Elk koninkrijk zou binnen de kortste keren in de grootste problemen komen. En elke zaak die ermee te maken krijgt, zou failliet gaan. Dit kun je niet toestaan. Toch was het verhaal van vanmorgen geen sprookje. Het is een gelijkenis van Jezus. En meestal is er niets wat meer op de werkelijkheid lijkt dan de gelijkenis van Jezus. Als hij een gelijkenis vertelt, dan moet je je oren spitsen. Want daar zit iets in. En dat moet je eruit proberen te halen. Een gelijkenis gaat over de werkelijkheid van God. En in die werkelijkheid kunnen de meest onmogelijke dingen gebeuren. Ook wel dat een koning zelf schade wil lijden. Als Jezus het over een koning heeft, dan heeft hij het natuurlijk over de Heere God. Over de God die een mens zijn leven teruggeeft. In de meeste Bijbel staat er boven dit gedeelte iets over vergiffenis. Nou, dat is meer dan laat maar zitten hoor, het is niet belangrijk. Vergeven is ook meer dan, als jij alles goed maakt, nou misschien kunnen we dan samen nog wel even weer verder. Dan zal ik proberen niet meer boos te zijn. Nee, vergeven is, ik aanvaard je. Ik ga met je verder. Niet ondanks wat er gebeurde, maar met wat er gebeurde ga ik met je verder. Ik ben bereid om de schade te dragen, de pijn te lijden. Vergeven is inleveren. Iets van je recht. Iets van je eer. Iets van je eigen gelijk. Iets van jezelf. Er was dus een koning. En die koning, dat is God, vertelde Jezus. En hij vertelde dat aan misschien wel allerlei mislukte, verdwaalde, door anderen veroordeelde mensen. En natuurlijk ook aan die anderen die erbij stonden. Al die lui die het zo goed getroffen hadden met zichzelf. Die het gevoel hadden dat zij het recht hadden om te oordelen over mensen die het anders deden dan zij. In Jezus' dagen had dit verhaal wat te zeggen. Ja, anders zou Jezus het ook niet verteld hebben. Nu komt het ons misschien wel wat vreemd over. Een koning die genadig is, en dat zou op God slaan. Ik las ergens, de vraag van tegenwoordig is niet meer van, hebben wij een genadige God? Zoals Luther en Calvijn daar bijvoorbeeld naar gezocht hebben. Onze vraag is vaak eerder, is God er wel? En als hij dan al zou bestaan, Albert-Jan, we hebben er vaak over gepraat. Als God nou zo'n genadige God is en zo almachtig is, moet het er dan in de wereld niet heel anders uitzien? Onze vraag is vaak niet van, kan ik wel bestaan voor Gods aangezicht? Maar ik denk dat het probleem vaak is van, kan God wel bestaan voor ons aangezicht? Zo'n God, die moet ik niet, zegt Albert-Jan. Daar kan ik niks mee. En jij kiest dan de oplossing van, ja, alles wat er misgaat in de wereld, dat komt van de duivel. Nou, dat kun je wel zeggen, maar wat heeft God dan te zeggen? Is de duivel dan machtiger dan God? God is verantwoordelijk voor wat er in de wereld gebeurt. En als we dat niet kunnen verklaren, ja, dan moet het hem kwalijk nemen. Zo zit dat. En ik constateer soms dat veel mensen in de wereld zich van God afgewend hebben, om wat wij met elkaar van de wereld maakten. Ja, samen met hem. Zonde, schuld, dat zijn woorden uit een ongelukkig verleden. Een broeder in Amsterdam vertelde me eens een keer dat hij vroeger vaak spijbelde als ze naar de kerk moesten. Dat kon daar, want dan had je van die hele grote kerken. En als pa dan vroeg, ik heb jou niet gezien. Nee, pa, ik zat achter die pilaar. En dan kwam pa Stefans met de vraag, en waar heeft de dominee dan over gepreekt? Nou, dat is hem, ja, het is hem twee keer overkomen. De eerste keer, dan dacht hij, dit moet me niet weer gebeuren. Dus hij had wel een paar maten in de kerk die er wel geweest waren. En dan zorgde hij dat hij na kerktijd ze even tegenkwam. En dan zei hij, waar heeft dominee over gepreekt? En waar ging de preek verder over? Totdat het op de tweede keer mislukte. Waar dominee over gepreekt had, vroeg pa. En hij antwoordde over de zonde. Maar pa, zo gemakkelijk kom je er niet af. Wat heeft hij er dan over gezegd? Hij was erop tegen. Misschien tekent dat verhaal een beetje hoe we tegen de kerk aangekeken hebben soms. Een plek waar het altijd ging over zondig zijn. En hoe slecht wij mensen zijn. En in dat licht vond ik het heel verrassend dat ik van een collega las dat woorden als zonde en zondaar eigenlijk erewoorden zijn. Want, zei hij, ze laten je zien dat God jou hoog heeft. Het zijn weliswaar woorden die aangeven dat we niet aan de hoge verwachtingen voldoen die God van ons heeft. Maar tegelijkertijd zijn het ook woorden die te maken hebben met een relatie. Een relatie die zo kwetsbaar is als de relatie tussen twee liefhebbende mensen. Het woord zondaar is een compliment. Als je bedenkt dat je voor God zo hoog staat, dat je zelfs onder zijn maat mag leven. Ja, niet, doe dat dan maar. Maar het gebeurt in me steeds weer. Dat je zelfs mag leven tegen je bestemming in die God voor je heeft. En dan toch nog door hem geaccepteerd wordt. Als een kind door God bemind en tot geluk geschapen. Terug naar het verhaal, die koning uit Jezus' gelijkenis viel niet over kleinigheden. Ja, daar bedoel ik niet mee dat het zo'n hoge som was die hij kwijt moest schelden. Daar heeft die koning niks van gemerkt. Maar de ambtenaar had zijn vertrouwen beschaamd en daarmee de relatie stuk gemaakt. Zonde is als je leven verkeerd is, als het met de rug naar God toegeleefd werd. Als je het precies anders doet dan hij bedoeld heeft. Daarmee beschadig je en vernieuw je zijn werk. En we hebben met elkaar als mensen heel wat beschadigd en vernield in de wereld waarin wij leven. En dat doe ik niet op de milieuproblemen, maar gewoon in het samenleven. En dat dat niet in één klap het einde betekent. En dat God ons dan maar niet aan onszelf heeft overgelaten. Dat noem ik genade. En genade, dat is inderdaad vergeving. Wij hoeven niet constant te leven met een gevoel van schuld. Met gevoelens van onmacht. Omdat we niet wisten te maken van ons leven wat God er vanaf het begin aan bedoeld had. Elke dag opnieuw, mogen we zeggen, met al mijn onvermogen. Met al mijn tekort mag ik er toch zijn. God heeft me vergeven. Hij wil de schade lijden. En hij heeft die schade geleden in de kruisdood van Jezus, zijn zoon, op Golgotha. Er was er dus een koning. En die koning, dat is God. En toen was er dus een mens. En die mens ben ik, die mens ben jij. Een mens die zijn leven teruggekregen had. En die mens had iemand die bij hem in het kruis stond. Ach, je kent het verhaal. En zijn hele blije gevoel is in één keer weg als hij die ander ziet die hem nog wat schuldig is. En hij grijpt hem bij de kelen en hij eist directe betaling. En genade kermt die ander, precies zoals hij dat zelf nog pas geleden gedaan heeft. Genade, kom nou, dat zou je wel willen. Maar zo gaat dat niet. Wie schulden maakt, moet ze betalen. En als je die regel loslaat, dan wordt het een chaos. Betalen of de gevangenis, dat is de keus. En als je niks te betalen hebt, dan heb je geen keus. Dan gebeurt het gewoon zo. Er was er dus een mens. Nou, die was er wel. En die mens is er nog steeds. Soms zie ik hem in de spiegel. Een mens die soms helemaal vergeten is wat er met hem gebeurd is. En die daarom tekort komt in liefde voor de mensen om hem heen. Dan lijkt hij geen pardon te kennen. En soms vraag je je af hoe dat bestaat. Maar je ziet steeds weer dat het bestaat. Vriendschappen en familierelaties gaan eraan kapot. Want er valt iets kwalijk te nemen. En dat kun je niet zomaar over zijn kant laten gaan. En we hebben vaak niet in de gaten dat een mens van binnen vergiftigd wordt. Als je niet loskomt van wat je is aangedaan. Een uitgestoken hand accepteren is haast ondankbaar, ondenkbaar. Laat staan dat je zelf als eerste die hand zou willen geven. En je hebt niet in de gaten hoe verwoestend dat is. Verwoestend voor het leven van die ander, maar ook voor dat van jezelf. En eigenlijk denk ik dat dat geen mens vreemd is. Dan is het verhaal van er was er eens een mens ook een verhaal over jezelf. In de gelijkenis viel me op dat buitenstaanders dat niet konden verkroppen. dat het ging zoals het ging. Iemand die zijn hele leven cadeau kreeg, maakt om een kleinigheid een ander het leven onmogelijk. Dat kan toch niet? Nou, zo heb ik buitenstaanders ook wel eens horen praten over ons. Hoor eens hoe ze zingen in de kerk over genade en ontferming. En kijk dan eens hoe ongenadig ze soms met elkaar omgaan. Dat kan toch niet? Die koning, daar heb ik een goed gevoel over. Dat hij bereid was zelf de schade te lijden. Kon hij ook wel, want hij had genoeg. Kan ik dan nog net zo over God zeggen? Dat hij de schade wil lijden, en dat kan hij ook wel, maar hij heeft genoeg. Meer dan genoeg. Maar wat er gebeurde met die ambtenaar was geen geval op zichzelf. En dat diezelfde man die dat overkwam nog geen duimbreed wilde weken voor een ander, voor een kleinigheid, dat is voor die koning onaanvaardbaar. De man zelf was geen sikkepit veranderd. Het rijk van de koning was er geen greintje beter van geworden. Ja, de koning was zijn geld kwijt, maar hij had het hart van zijn dienaar niet gewonnen. Vergeving betekende niets voor die man. Voor anderen schermt hij nog steeds met recht is recht en het recht moet zijn loop hebben. Onbegrijpelijk, maar waar. En de koning reageert vol mededogen. Ja, mededogen met die dienaar die er onderdoor dreigde te gaan. Maar daarom ook hard voor die ander. Je schuld vergeven krijgen en zelf niet willen vergeven, dat kan niet. Dat is iets onvergeeflijks. En dan kom je bij het Onze Vader. Waar je als gelovige steeds weer uitspreekt, vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. In het gebed zelf staat het anders, maar dat zal ik straks vertellen. Ik heb wel eens gezegd dat het niet best zou zijn als God dat gebed van mij zou verhoren. Als God mij zo zou vergeven, als ik anderen vergeef, dan kan ik beter maar wegkruipen. Dan is er weinig van relatie meer over. De gelijkenis is een mooi verhaal. Maar als Jezus aan het slot komt en dan met dit verhaal komt, als hij vergeven en vergeven worden met elkaar verbindt, dan zegt hij niet, vergeef ons opdat ook wij kunnen vergeven. Dan zegt hij ook niet van, helpt u mij om te vergeven zoals u mij vergeven hebt. Letterlijk staat er in dat gebed, vergeef ons zoals wij onze schuldenaren vergeven hebben. Als je het eerder bidt, bid je te vroeg, dacht ik. Je mag de koning pas om vergeving vragen nadat je zelf eerst vergeving hebt geschonken aan wie dat van jou nodig heeft. Ik weet niet zeker of het slot van het Matthäus-evangelie over het Onze Vader een uitspraak van Jezus is of een conclusie van Matthäus. Maar dat is ook niet zo belangrijk. Ik lees er. Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw Vader u ook vergeven. Maar indien u de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader u niet vergeven. Het een kan niet zonder het ander. En het ander kan niet zonder het ene. Wie iets ontdekt van Gods lijden aan onze schuld, die is bereid om zelf ook te lijden aan schuld. Dan ben je werkelijk vrij om met een eerlijk gezicht tegen God te zeggen, vergeef me. Ik zei al eerder, een koning die zijn dienaar alles vergeeft, kan eigenlijk niet bestaan. Maar hij bestaat wel. Het is God. En wat eigenlijk niet kan bestaan, een begenadigd mens die voor een ander ongenadig is, die bestaat er in miljoenen uitgaven. Omdat we zo gemakkelijk vergeten dat leven uit de vergeving ook dat vergeven mag leiden. Ik heb jullie in februari verteld dat ik op een of andere manier met de vraag zat van, wordt mijn leven nou bepaald door wrok en verbittering? Ik weet het antwoord nog niet hoor. Maar ik realiseerde me toen wel dat ik wegen afgesloten had die open moesten blijven. Die weer open moesten komen. En kort daarna hoorde ik een preek waarin gezegd werd, wrok, bitterheid is als het drinken van vergif. Met de hoop dat de ander daaraan dood zal gaan. Rare. Bitterheid is als het drinken van vergif. Waarmee je hoopt dat de ander dood zal gaan. Nou, ik zal je vertellen, daar merkt de ander niks van. En hij gaat er zeker niet naar dood. Die gif drinkt, vermoordt alleen zichzelf. Oh, je mag je best bewust zijn van kwaad. En dat je daar zelf kwaad om bent. Of gekwetst, of verdrietig, of wat je er maar wilt zeggen. Dat er een kloof is die overbrugd moet worden. Maar laat je niet in de val lokken van wrok of woede. Zoek geen verhaal te halen. En vooral schrijf de ander niet af. Doe niet terug wat de ander jou aandeed. Maar doe de ander aan wat God jou aandeed. De koning uit de gelijkenis leed schade toen hij zijn dienaar alles kwijtschold. En die dienaar had schade geleden als hij zijn mededienaar zijn schuld had kwijtgescholden. Vergeven is inderdaad zelf schade willen leiden. Maar uiteindelijk win je erbij. Uiteindelijk doet het je goed. Want het zorgt ervoor dat je hart geen moordkuil wordt. Geen wildernis waar de lianen van haat en vergelding zo welig tieren dat er geen ruimte meer is voor het goede. Weet je, wie vergeeft, hoeft niet bang te zijn dat hij ergens slachtoffer van wordt. Er is nog nooit een mens kapot gegaan aan vergeving. Er zijn wel ontelbaar veel slachtoffers van bitterheid. Mensen doen elkaar voortdurend schade. Vaak onbewust, maar helaas soms ook wel bewust. Er is geen leven zonder schade. Maar wie die schade alsmaar wil verhalen, die maakt van de wereld een puinhoop. En wie die schade niet kan verhalen en er toch ook geen afstand van kan doen, die maakt van zijn eigen hart puinhoop. Aan onvergeven schulden gaat een leven kapot. Vergeven is de enige manier om kwaad te verhinderen, zijn vergiftiging door te voeren. Niets is heilzamer dan vergeving. Niets zaait meer verderf dan onvergeeflijkheid. Vergiffenis of vergiftiging, daar gaat het elke dag weer over. De koning waar we vanmorgen over lazen, koos in eerste instantie voor het eerste. En die koning, dat is God. Jezus schildert hem als een genadige koning. Een genadige koning die ook ontiegelijk hard kan zijn. Als je niet zelf wilt leven uit de genade die jou gegeven is. En die koning is er nog steeds. Die koning, dat is God. En er zijn miljoenen mensen die weten dat ze leven van genade en daar ook anderen van mogen laten leven. En elke keer dat je het onze Vader bidt, vraag je feitelijk dat je zelf zo'n mens mag zijn. Een mens die de harde wet van dat hoort zo niet, of zo hoort het, opzij kan zetten voor een weg die in staat is om vijanden tot vrienden te maken. Een weg waarin je zelf van niemand vijand wilt zijn. In navolging van die koning mag je nooit iemand laten vallen. Je moet ruimte geven. Ruimte van vergeving die nieuw leven geeft. Dat is een wonder. Dat is een Godswonder. Maar als je dat beseft, dan kun je zelf wonderen verrichten. Amen.
Thank you.
We willen samen danken. Vader in de hemel, er was er eens een koning en die is er niet. Maar dank u wel dat u er wel bent. En dat u inderdaad zo'n onbegrijpelijke koning bent die zelf wel schade wil lijden voor de mensen waar hij over regeert. U spaarde niet uw eigen zoon, zongen we eerder in deze dienst. En misschien hebben verschillende van ons zich daar wel eens over opgewonden. Welke vader doet nou zoiets? U dus. En hoe meer we beseffen dat we zonder hem verloren zouden zijn, des te meer dringt het besef door. Dat we u daar bij wijze van spreken wel op onze blote knieën voor mogen danken. Amazing grace, zingen we dan in het Engels. Onbegrijpelijke genade. We lazen vanmorgen Jezus verhaal over een man die niets van die genade begrepen had. En we moesten onszelf al afvragen, ik dan wel? We hoorden Jezus als het ware zeggen, Als je zelf niet een beetje op die koning gaat lijken, dan verspeel je je genade. Vergeef ons, Heer, dat we soms zo genadeloos met elkaar om kunnen gaan. U bent duidelijk genoeg geweest. Niemand kan welke ander ook verwijten waar u elk van ons op aan kunt spreken. Verlos ons van de drang om altijd maar weer de schade die een ander ons toebracht te willen rechtzetten. Bevrijd ons alsjeblieft van de drang om dingen betaald te zetten of om over dingen te wrokken en verbitterd te raken. Help ons om eerlijk te zijn als we tot u bidden om brood en vergeving. Wat wilt u nu dat ik doe, zongen we zo straks. Nou, eigenlijk kenden we dat antwoord al wel. Volg mij en volg mijn voorbeeld. Sta niet op je recht. Doe meer dan je plicht. Nu we dat samen gehoord hebben, willen we het hier ook samen nog een keer bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Als u dat kunt, wil u dan nu gaan staan. De mens wordt steeds meer in vrees en angst gehuld. Ik denk dat dat ons allemaal raakt. Maar wie weet van de koning die gezegd heeft: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Kan vraagtekens genoeg hebben over hoe het komt. Maar die heeft ook altijd nog de zekerheid. Hij is er. En hij zal er zijn. Tot de dag dat hij komt. Zo vast als een rots. Je mag leven onder zijn zegen. Want de genade van de Heer Jezus Christus. De liefde van God onze Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Is met ons allemaal, totdat hij komt. Amen.